Wij hebben nog één uurtje, dus ik probeer u nog wat voor de hand liggende, dan wel belangrijke schriftplaatsen voor te houden. Dat moet in ieder geval nog zijn Ezechiël hoofdstuk 34, waar de Heer zich richt tegen de herders van Israël. Wee de herderen Israëls die zichzelf wijden. Dat is vers 2 van Ezechiël 34. Dat is gericht tegen de leidslieden van Israël dus. Die voor zichzelf zorgen, die zichzelf wijden. Dat is een kwaal die wel meer herders meedragen. Ja. Maar goed. Maar de Heer spreekt hen toe in vers 9... van Ezechiël 34. Daarom, gij herders, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere Heere, zie ik tegen de herders aan, is het vertaald. Maar ik vertaal het met tegen. Alzo zegt de Heere Heere, zie ik tegen de herders. En ik zal mijn schapen, zodat de vraag is, wie is de goede herder? Maar die vraag heeft de goede herder zelf reeds beantwoord in Johannes 10. Waar hij zei, ik ben de goede herder. En de vraag is, welke goede herder? En de antwoord is dan weer die van Ezechiël 34. Ik zal mijn schapen van hun hand eisen en zal ze van het weiden der schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden. Want in plaats van dat ze de schapen weiden, weiden zij zichzelf. Hè? Goed. En ik zal mijn schapen uit hun mond rukken, zodat zij hun niet meer tot spijzen zullen zijn. Kortom, die valse herders eten de kudde op. Leven ten koste van en op kosten van de kudde. Ik heb een paar afkortingen in gedachten voor Nederlandse belastingen, maar die schiet komen we vanzelf boven, maar ik zal ze weer inslikken, zoals BTW en BPM en dat soort zaken meer. Dus vooruit maar weer, hè. Ze leven van op onze kosten, denk ik wel eens, hè. Als ik zwaar getafeld heb. Nou goed, vers 11. Want zo zegt de Heere, Heere, zie ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen. Hij kent ze bij namen, best wat verrekening. En zal ze opzoeken, gelijk een herder zijn kudde opzoekt ten dagen als hij in het midden zijner verspreide schapen is, alzo zal ik mijn schapen opzoeken, die kennelijk verspreid zijn, en ik zal ze redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn, ten dagen der wolken en der donkerheid. Die tekst mis je als je zoekt naar schriftplaatsen waar de dag des Heren genoemd wordt, hè. Maar dit is er één, want de dag des Heren is een dag van donkerheid, dag van wolken, dikke duisternis. En hier staat het ook al in, staat niet dag des Heren. Er staat dag der wolken en der donkerheid, maar het is dus de dag des Heren. En ik zal ze uitvoeren van de volken en zal ze vergaderen uit de landen en brengen ze in hun land. Begrijp je me goed? Zij zouden vergaderd worden in de woestijn eerst en daarna pas gebracht worden, van daaruit gebracht worden in het land, net als bij de uittocht uit Egypte. Eerst verzamelen in de woestijn en vanuit de woestijn naar het beloofde land. En in de woestijn, dat is Petra, dat weet u langzamerhand, hè. Ik zal ze vergaderen uit het land en brengen ze in hun land. En zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands. Op een goede weide zal ik ze weiden en op de hoge bergen Israël zal hun kooi zijn. Al daar zullen ze nederliggen in een goede kooi en zullen weiden in een vette weide op de bergen Israëls. Ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren, spreekt de Heere Heere. Het verlorene zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik wederbrengen en het gebrokene zal ik verbinden en het kranke zal ik sterken en het vet en het sterke, maar het vet en het sterke zal ik verdelgen. Ik zal ze wijden met oordeel. Er komt wel degelijk oordeel aan te pas over ongelovigen uiteraard. En dan weer, want gij, o mijn schapen, de Heere, Heere zegt al zo, zie, ik zal richten tussen klein vee en klein vee, tussen de rammen en de bokken, et cetera. En dan vers 20, daarom zegt de Heere, Heere al zo tot hen, zie ik, ja ik zal richten tussen het vette klein vee en tussen het magere klein vee, omdat gij al de zwakken met de zijde, met de schouder verdrinkt en met uw hoornen stoot, totdat gij dezelfde naar buiten toe verstrooid hebt. Dus wel degelijk oordeel, ook over de schapen die verzameld worden. Dat zei Ezechiël 20 of 21, wat zei het ook, hè? Ik zal u brengen in de woestijn der volken en al daar zal ik u richten. Vers 22. Daarom zal ik mijn schapen verlossen, dat zij niet meer tot roof zullen zijn, en ik zal richten tussen klein vee en klein vee. En ik zal één herder, een enige, maar een bestaat niet, en enig is gewoon het hoofdtelwoord één. Dus het woord, ik zal één herder over hen verwekken, en hij zal hen wijden, of namelijk hij zal hen wijden, namelijk mijn knecht David. En toen brak onze klomp, want hoeveel keer stond er nou in de voorgaande versen dat de Heer het zelf zou doen? En dat hij die herder is. En nu zegt hij, ik zal één herder over hen verwekken en hij zal hen wijden, namelijk mijn knecht David. Die zal ze wijden en die zal hun tot herder zijn. En nadat je uitgezocht hebt hoe dat zit en dat het David is, sommigen geloven dat David letterlijk terugkomt om letterlijk weer koning te zijn, hè? Ja, meerdere malen gehoord. Als je dat net hebt uitgevogeld, krijg je het volgende vers weer. En ik, de Heere, zal hun tot God zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hem. Maar hoeveel herders hebben we nu? De Heere en David. Maar er staat uitdrukkelijk, het is er maar één. Ik zal maar één herder verwekken. Met andere woorden, de zoon van David is de zoon van God. Of gewoon korter, deze David is God, de Heere God. Zie? Ik zal hun tot God zijn, mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken en ik zal een verbond des vredes met hen maken. Dat is hetzelfde verbond des vredes als de band des vredes uit Efeze 4 vers 3. Vers 2 of wat het maar was. Namelijk het nieuwe verbond. Daar hebben we het al over gehad. Onder verwijzing naar Melchizedek. En er komt weer een verbond met het boos gedierte uit het land enzovoort. Net als in Hosea, maar daar ga ik verder niet op in. Waar het maar om gaat, is dat de Heer zelf zich verklaart tot herder en daarna alsnog David noemt. En dat zijn of twee verschillende dingen die elkaar niet verdragen, of het is gewoon één en dezelfde, de zoon van David en daarmee de zoon des mensen. Enerzijds, anderzijds, hij is de zoon van God. Daar komen de lijnen bij elkaar. Overigens, in dit verband van deze hoofdstukken wordt het toch heel moeilijk om deze uitspraken over een toekomstige bekering en herstel van Israël te moeten toepassen op de kerk uit onze dagen, zodanig dat deze woorden geen letterlijke betekenis meer hebben voor de toekomst. Dan ken je die profetieën dus niet. Dan wil je ze niet weten, dan schuiven ze aan de kant en zeggen, oh, dat gaat allemaal over de kerk. Is je dat ook opgevallen? Ik las er straks een kopje boven zijn hoofdstuk, was in Jesaja 11 geloof ik, boven zijn pericoop, over het gericht over een goddeloos Israël. Er staat er boven gericht, dan gaat het over Israël. Als er zegeningen had boven gestaan, dan zou er gestaan zijn, zegeningen voor Gods kerk, dan zou dat er gestaan hebben. Dat is het over, let maar op, dat is echt waar, staat de vertaling. Als het gaat over zegeningen, dan staat het dus voor de kerk. En als het gaat over oordelen, staat het, gaat over Israël. Prachtig vind ik zoiets. Nou goed. Maar het gaat dus over die ene herder. Er staat in hoofdstuk 36 overigens, waar het weer over Israël gaat, wordt niet het volk, maar het land toegesproken, wordt beloofd dat het land weer bewoond zal worden door Ami Israël. door mijn volk Israël, bijvoorbeeld in vers 12. Dat is een profetie over het land eigenlijk. En daarna toch weer over het volk. Ik zal u uit de heidenen halen, ik zal u uit de landen vergaderen, ik zal u in uw land brengen. Vers 26, ik zal u een nieuw hart geven, zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. Maar het hangt allemaal samen met dat nieuwe verbond. En die nieuwe geest, dat is gewoon wedergeboorte. Hè? Het ontvangen van de Heilige Geest, het uit de geest geboren worden enzovoorts. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En zal maken dat ge in mijn inzettingen zult wandelen. Dat is 36 vers 27. Maar daarna kom ik ook in hoofdstuk 37. Waar uitdrukkelijk sprake is van de terugverzameling van geheel Israël. Het ganse huis Israëls. Dat is vers 11. Deze benen zijn het ganse huis Israëls. Niet maar 2, maar 12 stammen van Israël. In het tweede deel van die profetie staat dat ook. Namelijk het deel vanaf vers 16 van Ezechiël 37. Waar de profeet twee houten bomen, had ook gekund hoor, moet nemen. En op de een de naam van Jozef, dan wel Efraïm schrijven, op de andere de naam van Juda. Dan moet hij ze tegen elkaar aanhouden en dan worden ze tot één hout. Ze groeien samen, of één boom. Ik prefereer boom, maar vooruit. Maakt verder niet uit. En daarvan wordt gezegd dat ze voortaan niet twee zullen zijn, Efraïm en Juda, 10 en 2 stammen, maar dat ze voortaan één volk zullen zijn. Dat wordt toegelicht in vers 21 van Ezechiël 37. Spreek dan tot hen, zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen waarheen zij getogen zijn. En zal ze vergaderen van rondom, uit de vier hoeken der aarde, lazen we al eerder. En brengen hen in hun land. En ik zal ze maken tot, en dan komt hij weer, een enig. Maar dat weet u langzamerhand, hè? Een bestaat niet, een enig is het hoofdwoord één. Dus ik zal ze maken tot één volk. Dit is een aardige, omdat degene die niet horen willen over de 10 stammen, zoals die te vinden zijn in de Caucasische volkeren, de Anglo-Saxische volkeren of hoe je dat maar noemt, die hebben uitgevonden, om alle grond eronder uit te halen, dat die 10 stammen allang zijn teruggekeerd en deel uitmaken van het Jodendom en dus leven onder de term Joden. Dat was zelfs de verklaring van Johannes de Heer daarover. Die zei, kan helemaal niet dat die Anglo-Saxische volkeren 10 stammen zijn. 10 stammen zijn allang teruggekeerd, zijn met de Joden teruggekomen uit de Babylonische ballingschap. Wat nogal vreemd is, want de meeste Joden zijn überhaupt nooit teruggekomen. Maar vooruit. Maar zo verklaart men dat weg. Maar dat kan helemaal niet, want de Bijbel zegt dat ze pas één zullen worden in de dagen van de wederkomst van Christus. Hier staat het. Ik zal ze maken tot één volk. In de wederkomst namelijk. In de dagen van dat er weer dat die dode, die dal van de dorre doodsbeenderen, zal ik maar zeggen, dat die dorre doodsbeenderen verzameld worden, tot elkaar komen en uiteindelijk in tweede instantie pas alles een levend lichaam vormen. Dan zegt hij, dit is het ganse huis Israëls, dan komen Efraïm en Juda bij elkaar, dan worden heel Israël verzameld, alle 12 stammen, dan pas wordt het één volk. En dus ook niet eerder. Hebben jullie die nog? Dat was een zijlijn. Maar het is wel goed om er even op te wijzen. Vers 22 van Ezechiël 37. Ik zal ze maken tot één volk in het land op de bergen Israëls. En ze zullen alle tezamen. Het waren er twee volken. Het waren twee volken. Nee, het was één stal en ook die andere stal. Uit, wat was het ook weer, Johannes 10, hè? Ja. Maar ze zullen allen tezamen één koning tot koning hebben. En zij zullen niet meer tot twee volken zijn. Dus dan begrijpt u dat ook. Het gaat maar niet over een wilde verzameling. Nee, het waren twee volkeren, onderscheiden van elkaar. De Joden en aan de andere kant de tien stammen. Maar zullen niet meer twee volken zijn, nog voortaan in twee koninkrijken verdeeld zijn. Want die twee stallen zouden bij elkaar komen, zouden één herder hebben. Weet u nog, Johannes 10? Was toen dus ook nog niet vervuld, blijkbaar. En zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden. Ik vind het altijd leuk hoor, dat zelfs de Statenvertaling niet onder dit soort onparlementaire uitdrukkingen uitkomt. Drekgoden. Goed. Nee, drek betekent af, hè, dat weet u. Hè. Goed. Ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun verfoeiselen, met al hun overtredingen. En ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben. En ik zal ze reinigen. Zo zullen zij mij tot volk zijn, Ami. En ik zal hun tot God zijn. Dat zijn woorden uit Hosea, feitelijk. En dan komt hij weer. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. Mijn knecht David zal koning zijn. Herinnert u zich die uitdrukking in het Nieuwe Testament? Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. Ja, daarom haal ik hem om een andere reden aan. Maar het is wel leuk. Deze is mijn zoon, de geliefde. Maar als je terugvertaalt naar Hebreeuws, dan staat er dus meteen, deze is mijn zoon David. Want geliefde. Dat is het woord David. Maar waarom ik het aanhaal is om een andere reden. Het is namelijk een citaat uit Jesaja. Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. Alleen in Jesaja staat niet deze is mijn zoon, maar er staat deze is mijn knecht, in wie ik al mijn welbehagen heb. Weet iemand uit zijn hoofd waar dat staat? Dat vragen ze me later. Even kijken. Jesaja. Blijf even bij Ezekiel 37 nog hoor. Maar het is Jesaja. 49 of niet? Nee, niet 49. Maar daar in de buurt was het toch, hè? Eerder nog. 42. 42. Ja, 42. Jesaja 42. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht den heidenen voortbrengen. Dat wil zeggen, hij zal de heidenen met recht en gerechtigheid oordelen. En de uitspraak werd verbasterd in het Nieuwe Testament tot, ziet mijn zoon, waarbij de knecht dus alsnog tot zoon werd gesteld. Maar hier staat het feitelijk ook, want het ligt besloten in, ik heb mijn geest op hem gegeven. Want de Heer Jezus is tot zoon van God gesteld na de geest der heiligmaking. Door de opstanding uit de doden. En vul voor geest nog maar even zalfolie in, uit het plaatje, uit de symboliek. Ik heb hem gezalfd. Heb je dit? En de knecht wordt dus tot zoon gesteld. Hetgeen een redelijk normaal beginsel is in het Oude Testament. Zelfs Abraham kende het idee. En zei toen de Heer hem in Genesis 15 weer zegeningen beloofde. Hij zei, maakt niet uit, ik heb toch geen kinderen. Maar het komt bij mijn knecht Eliezer, die zal mijn erfgenaam zijn. Die zal mijn zoon zijn. Knecht wordt het zoon gesteld, dat kan heel goed. En beroemd is deze knecht des Heren uit Jesaja 42, nog tot in Jesaja 53 overigens, de knecht des Heren. Maar het neemt niet weg dat de knecht op grond van dienst, getrouwe dienst, tot erfgenaam gesteld zou worden. En zolang het tijd het kind ongewassen is, hoe heet dat, hè? Hij is tot de tijd van de vader tevoren verordineerd, gelijk aan een dienstknecht. En daarna, op de tijd van de vader tevoren verordineerd, Galaten 4, zal hij tot zoon worden gesteld. Was de bedoeling, en dat is ook gebeurd met de Heer Jezus. Dus nu terug naar Ezekiel 37. Vers 24, mijn knecht. Die knecht dus. Mijn knecht, wie is de knecht? De knecht des Heren, die uit Jesaja. Mijn knecht, maar hij heet David, de geliefde. Deze is mijn zoon, de geliefde, maar het is knecht David, hè? Mijn knecht David zal koning over hen zijn en zij zullen alle tezamen één herder hebben. En ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En ze zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun lieder vast zijn tot in eeuwigheid. Waarna alsnog genoemd wordt, logischerwijze, het verbond des vredes als eeuwig verbond enzovoort. Maar hier hebben we dezelfde vraag weer. Wie is die koning? Je hebt twee antwoorden. Het is of de Heer zelf of het is David. Dan wel de zoon van David. Maar het is een en dezelfde. Zoals David de goede herder was, oorspronkelijk, en tot koning gemaakt werd. Zo is de Heer Jezus die goede herder en koning, uiteraard. Hè? Nou goed, wat moet ik nog meer noemen? Zo snel, ik heb nog een lijstje. Misschien moeten we nou maar even gaan schrijven in het laatste half uur. Ja, wat ik had moeten aanhalen en tot nog toe niet gedaan heb, is in ieder geval Psalm 2, want ja, die hoort hier wel uitdrukkelijk in thuis. Psalm 2, een van de zogenaamde kroningspsalmen. Waar de kroning van David vermoedelijk naar alle waarschijnlijkheid de aanleiding is tot het schrijven van de psalm. Maar altijd heeft men de psalm gezien als een messiaanse psalm en als van toepassing op de kroning van de zoon van David, de Heer Jezus Christus. Ook binnen het Jodendom overigens, dat is aantoonbaar. Maar enige eeuwen geleden is men daarvan afgestapt, omdat, nou ja, christenen leren dat die psalm gaat over de Heer Jezus Christus en zijn kroning. Dus dan veranderen de Joden van standpunt, hè? Dat is het. Hè? Als het voor de heidenen is, dan hoeven zij het niet meer. Dus dan is het weg. Maar we hebben het oudere Joodse getuigenis wel degelijk dat deze psalm van toepassing is op de Messias. Het woord staat er ook trouwens in vers 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op. De koningen der aarde stellen zich op. En de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn Messias, tegen zijn gezalfde. Dat was zo in de dagen van David. Ze waren in opstand tegen David. Maar God had David tot koning gesteld. Gezalfd. Dat staat dan ook in vers 6. Waar de Heer zegt, ik toch heb mijn koning gezalfd. Dat wil zeggen, die heidenen gaan wel tekeer. Maar het maakt niet uit, die koning is al aangesteld. En die gedane zaken nemen geen keer. En dat was zo in de dagen van David, toen Saul nog leefde. David was al gezalfd. Hij moest overigens vluchten. Maar niettemin was hij van Gods wegen gezalfd. Het was alleen wachten op, nou ja, de dood van Saul eigenlijk. En dat is de achtergrond van deze psalm. Maar het past natuurlijk uitstekend op de situatie in onze dagen, waarbij de Heer Jezus allang tot koning over de gehele aarde en over de hele mensheid gezalfd is, terwijl de koningen der aarde en der volkeren beraadslagen tezamen. Tezamen beraadslagen, wat zei ik er straks? De Volkerenbond. Toch een verdachte term in het licht van deze psalm. En Verenigde Naties dus ook. Petrus zei dat het in zijn dagen ook zo was. Hij paste de psalm toe in Handelingen 4. Hij zei, in der waarheid zijn verzameld tegen uw heilig kind Jezus de Joden en de heidenen. De heidenen en de volken Israëls. In een opstand tegen de Heer Jezus Christus. En eerder al uitgebeeld in de bond van Pilatus en Herodes, die goede vrienden geworden zijn toen ze een gemeenschappelijke vijand hadden in de persoon van de Heer Jezus. Dat allemaal in de Bijbel. Staat ook bij dat dat vervulling is van Psalm 2. Maar het is altijd zo gebleven, tot in onze dagen. Maar van Gods wegen wordt gezegd, ik toch heb mijn koning gezalfd, of hoe je dat woord maar had moeten vertalen. Iemand zei, het is gegoten. En dus heeft men vertaald met gezalfd. Maar gegoten vind ik ook goed, want idee is gewoon die van vorm geven. Van onvaste vorm naar vaste vorm. Dan heeft de koning gestalte gekregen. Dan is hij beeld geworden. Nou, dat is Christus. Het uitgedrukte beeld Gods. Toch? Ik toch heb mijn koning gezalfd. Ik kan het gewoon laten staan. Over Sion, de berg mijner heiligheid. Een term die we ook al even tegenkwamen. En tot hem wordt gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Er staan keurige tekstverwijzingen onder naar Handelingen 13 vers 33 en naar Hebreeën 1 vers 5 en Hebreeën 5 vers 5. Er ontbreken er ook nog een paar, maar dit zijn de belangrijkste. En uit die schriftverwijzingen blijkt in elk geval dat deze woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, in laatste instantie vervuld zijn geworden in de opstanding van Christus. Toen werd tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon. Los van wat dit tevoren was. Maar de Bijbel zegt gewoon, hij werd tot zoon van God gesteld in zijn opstanding. Of niet de minste twijfel over te bestaan, daar begint dus dat koninkrijk van Christus. En aangezien het op aarde zal beginnen in Jeruzalem bij het Joods volk, wil het dus zeggen dat het koninkrijk tot op heden niet geopenbaard is. En er zit niks anders op, dan is het verborgen. En als u vraagt waar, nou ja, niet in het dodenrijk in elk geval. Niet onder de aarde. Ook niet op aarde, dus dan blijft alleen nog over in de hemel. Moeilijker is hij niet. En daar moet het toch beginnen, want het is het koninkrijk der hemelen dan wel het koninkrijk van de Heer zelf. Dat het inderdaad op de aarde gevestigd zal worden, blijkt in elk geval in deze psalm. Eis van mij, ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de heidenen, en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Dat gij slaat op de Heer Jezus. En het is enkelvoud. Maar onder vers 9 van Psalm 2 staat in mijn Bijbel een verwijzing naar Openbaring 2. Vers 27... En als u de moeite neemt om dat op te zoeken, zult u zien dat dezezelfde woorden van toepassing gebracht worden op de gemeente. Alsnog, er staat ook bij hoe het werkt. Want de Heer schrijft het toe aan de gemeente en hij zegt gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb, onder verwijzing naar Psalm 2. Met andere woorden, deze hele psalm is net zo goed van toepassing op de gemeente. En als de volken woede, of de heidenen woede en de volken ijdelheid bedenken en in opstand zijn tegen de gezalfde des Heren, zijn ze dus impliciet ook in opstand tegen de gemeente en andersom. Dat heb ik nog nagevraagd aan Saulus van Tarsus. Dat kostte enige moeite om hem te vinden. Hij had zijn naam veranderd, zuster. Ja. Dat bent u toch, Saul? De Heer zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Alsof een mens de Heer zou kunnen vervolgen. Maar hij vervolgde de gemeente. Zoals hij menigmaal letterlijk zegt. Maar de Heer neemt het persoonlijk op en zegt, gij vervolgt mij. Die gemeente, daar ben ik. Het valt samen. En zoals tot de Heer Jezus gezegd werd, gij zijt mijn zoon. In zijn opstanding, zal ik zeggen, bij de verlossing van zijn lichaam. Zo zullen ook wij bij de verlossing van ons lichaam tot zonen gesteld worden. Dat is Romeinen 8. En is Psalm 2 op ons van toepassing. Want ook wij zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling in Christus. En dat is Efeze 1 vers 5. Of zo. Goed. Hebben u nog? Waarna gezegd wordt dat men zich zou bekeren, want straks zal de toorn des Heren ontbranden. In vers 12. Spreekt over onze tijd. Nu is de wel aangename tijd, dag der genade, enzovoort. Want straks komt dat oordeel. Houd een keer op. Psalm 2 zou men dus lezen in ieder geval ook naast 2 Samuel 7. Over de zoon van David die zoon van God zou zijn. Tot zoon van God zou gesteld worden. En want die zoonstelling wordt hier genoemd in Psalm 2 vers 7. Gij zijt mijn zoon heden. Erop duidend dat het in ieder geval een officiële aangelegenheid is. Omdat die gedateerd wordt. Net als bij de notaris. Heden heb ik u gegenereerd. En men zou hem ook leggen naast Psalm 89. Die is als het ware nog uitgebreider. En is misschien wel de bekendste. En anders de één na bekendste kroningspsalm. Alleen wordt er veel meer aan opgehangen nog. Ik lees een paar versen eruit, want nou krijg ik haast, hè? Ja. Dat vind ik altijd leuk, wel, hoor. Toch wel. Psalm 89, vers 4. Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene. Ik heb mijn knecht David gezworen. Wie is dus de uitverkorene? Mijn knecht David. Maar we hebben de term mijn knecht David al gelezen als aanduiding van de Heer Jezus. De geliefde knecht, de zoon van David. Tot hem wordt gezegd, ik zal uw zaad, vers 5, tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Dat is bijna letterlijk, bijna helemaal letterlijk aangehaald uit 2 Samuel 7. Ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid enzovoorts. En hier staat ook bij waar het begint. Ja, normaal gesproken is het Jeruzalem uiteraard. Maar het begint eigenlijk al in Sela, staat erachter, in Petra dus. Want dat is de plaats in de woestijn waar het overblijfsel verzameld zal worden. Waar de Heer zich aan dat overblijfsel bekend zal maken ook. Maar ook waar hij hen zal oordelen. En van daaruit zal men optrekken naar Jeruzalem. Maar dat was Micha 2, geloof ik. Het laatste gedeelte. Zoals het te samen zet als schapen van Bosra. En daarna zullen ze uittrekken door de sik, door de poort uitgaan. De heren in hun spits. Daar heb je dus de herder, want het gaat over schapen. Maar ook de koning wordt daar genoemd. Hè? En hij is de heren. Komt allemaal bij elkaar. Maar uit Psalm 89 lees ik ook vers 10. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. En nog een keer, ik heb David, mijn knecht, gevonden. En dan eigenlijk... Hè? Zei ik het verkeerd? Oh ja, zie, dat krijg je aan het eind van de dag. Hè. Wat een gedoe, hè. Ik zal het nog een keer zeggen. Psalm 89, vers 20. Ja, die bril wordt oud volgens mij. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige. Die term wordt in Psalm 16 ook gebruikt voor de Heer, hè? En voor David, uw heilige. Toen heb je in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, je hebt gezegd, en let op, dan krijg je een viervoudig parallel. Ik heb hulp besteld bij een held, en u weet wat je met die parallellen doet, onder elkaar schrijven die zinnen, recht onder elkaar, hè? Anders kun je ze niet optellen. Ik heb hulp besteld bij een held, ik heb een verkorene uit het volk verhoogd, ik heb David, mijn knecht, gevonden. Ik heb mijn heilige met olie gezalfd. Nou, die moet toch duidelijk zijn. Die held is een uitverkorene. Hij is verhoogd geworden. Hij is ook gevonden geworden overigens. Maar uiteindelijk, hij is gezalfd. En dat gaat dus vier keer over hetzelfde. Ja, over David historisch, maar profetisch. Over de Heer Jezus Christus. En Petrus beweert dat David dat allemaal wist. En dat hij bewust schreef, niet over zichzelf, maar over de Heer Jezus. Over zijn zoon. Dat staat in Handelingen 2. Kortom, over wie zegt de profeet dit? En het antwoord is Jezus. Dat is een ander hoofdstuk in Handelingen, maar vooruit. Eens even kijken wat ik er nog meer van lezen zal. Vers 27, hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijns heils. Het werd de Heer Jezus hoogst kwalijk genomen dat hij God benoemde als zijn vader. Men beschouwde het als godslasterlijk. Maar daarmee beantwoordde hij in deze psalm. Er is niks mee mis, dat is wat van de Messias verwacht mocht worden. Gij zijt mijn vader, mijn God, gij zijt de rotssteen mijns heils. Ook zal ik hem tot eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Die vind ik zo mooi. He? Komt overeen met ik toch heb mijn koning, wat het maar was, over Sion, de berg mijner heiligheid. Uit Psalm 2. Het zoonschap van Christus, ik roep het al jaren, zoonschap sowieso is een juridische kwestie, niet maar een biologische. Of niet alleen, niet noodzakelijk. Een biologische, soms zelfs helemaal geen biologische. Dat zegt niks. Zoonschap is een zaak van erfrecht. Heb u dat? En tot zoon wordt men gesteld. En dat is met de Heer Jezus gebeurd. Hij is tot zoon van God gesteld. Nou, de geest der heiligmaking door de opstanding uit de doden. Enzovoorts. En hier staat het ook. Ik zal hem ten eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Met andere woorden, hij is de zoon des mensen. De zoon van Adam. De echte Adam, de laatste Adam, de definitieve. Later kan er niet nog een komen, omdat hij eeuwig leven heeft. Vers 29, ik zal hem mijn goede tierenheid in eeuwigheid houden, stond ook in 2 Samuel 7. Nou ja, het werd daar tot David gezegd en die heeft dit lied geschreven. Dus het ligt voor de hand, hè. En mijn verbond zal hem vast blijven. Men leest in de Hebreeënbrief. Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, is borg en middelaar van dat nieuwe verbond. En in Galaten staat dat de beloften Gods, dat is dat nieuwe verbond eigenlijk, vast zou zijn in dat ene zaad, namelijk Christus. Hè? Vers 30, en ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen. Dat zijn zaad kun je opvatten wat mij betreft als het zaad van David, maar waarom niet van Christus? U zegt lijkt me sterk, dan zeg ik nou ja, wij worden geacht wedergeboren te zijn uit onvergankelijk zaad. Dat is het woord van God, zei Petrus. Toen zei Johannes, ja maar dat is Christus. Of niet dan? En in Johannes, in de eerste Johannesbrief lezen wij over ons als wedergeborenen. Er staat, wij kunnen niet zondigen, want het zaad, zijn zaad blijft in ons. We worden toch zaad genoemd, dus waarom niet? Niet in al te letterlijke betekenis dan, maar duid maar op de oorsprong der dingen. En die ligt in God dan wel in Christus. Bovendien, wie is eigenlijk de zaaier die uitging om te zaaien? Nou, ik ben het niet in elk geval. Nee, het is uiteraard de Heer. Zoon des mensen staat erbij trouwens in Matthäus 13. Hè? Dus vooruit maar weer. Met andere woorden, als het dan toch zaad is, waarom niet de vergelijking gemaakt tussen Adam en alle Adamieten en Christus en allen die in Christus zijn, zoals in Romeinen 5. Ik bedoel te zeggen, het kan net zo goed over de gemeente gaan. En ook als het niet zo zou zijn in deze woorden, dan nog gaat het over de gemeente, want het gaat over Christus. In wie wij gezegend zijn en aan wie wij deel hebben gekregen. Overigens, vers 31, zo ongeveer tot en met vers 37, vormt in wezen een soort beschrijving van onze tegenwoordige bedeling. Dat kan ik ook niet verder uitleggen, maar het is ook ontleend aan 2 Samuel 7. Lees dit maar eens. Je vindt altijd van die schriftplaatsen waar gezegd wordt dat de Heer er is, dat hij koning is, dat hij macht heeft ontvangen, maar ook dat hij er niet al te veel mee doet. Komt later pas. Dat was Psalm 2 ook trouwens. Hè? Gij zijt mijn zoon, eis van mij en ik zal u geven. Er zit een vertraging in. Dat is die van onze bedeling, want hij zal pas eisen, uiteraard in de toekomst. Maar goed, ik ga daar niet verder op in. Heb je pen bij de hand nog, tot slot? Dan heb je nog een weekje werk. Nou ja, een dag is misschien ook genoeg. Over dat koninkrijk. Het is een koninkrijk op aarde. Er worden grote delen van christendom ontkend. Maar ik geef u een paar schriftplaatsen. Een paar. Zijn er maar een paar. Dat is in de eerste plaats Psalm 2, daar kom ik vandaan. Dus Psalm 2 vers 8 in het bijzonder. Jesaja 11, daar waren we trouwens ook al. Over het reisje en zijn koningschap en zal zijn uitverkorenen vergaderen. Dat is op aarde. Jesaja 42 vers 4, in vers 1 waren wij in verband met de knecht, de geliefde, die tot zoon zou gesteld worden. Daarna Jeremia 23 vers 5. En Zacharië 14 vers 9. Zacharië 14 is dat hoofdstuk over dat de Heer komt op de Olijfberg. Maar er staat nog een heleboel achteraan met betrekking tot het koninkrijk dat daarna gebouwd zou worden. Daar is niet mee afgelopen. Maar wat ik nu noem is schriftplaatsen waarin aangekondigd wordt dat het koninkrijk gevestigd zou worden in, dan wel zijn centrum zou hebben in Jeruzalem. Dat is in de eerste plaats Jesaja 2, vers 1 tot 3 ongeveer. Het zal geschieden in het laatste de dagen dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En dat hij zal verheven worden boven de heuvel en tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. En vele volken zullen heen gaan en zeggen, kom laat ons opgaan. Die heb ik al genoemd trouwens, al eerder. Daarna noem ik Jesaja 62 vanaf vers 1. Die ook begint met een beroemde tekst. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. En om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid voortkomen als een glans en haar heil als een fakkel die brandt. En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw heerlijkheid. En ge zult met een nieuwe naam genoemd worden welke des Heren mond uitdrukkelijk noemen zal. En je zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heren. Uit dit gedeelte komt trouwens die term Beulah Land. In de Engelse liederen altijd. Beulah Land. Omdat ik woon in Beulah Land. Beloofde land maakt men er dan van. Beulah Land. Ja, dat komt uit vers 4. Uw land zal genoemd worden het getrouwde. Dat is de vertaling van dat woord. Beulah. Beulah. Wat het maar is. Maar men verstaat daar kennelijk de hemel onder, terwijl hieronder verstaan wordt gewoon Palestina, Canaan, letterlijk op aarde en meer in het bijzonder Jeruzalem. Maar men kent wel een overdrachtelijke betekenis, maar helaas niet de letterlijke. Verder is dit dat beroemde schriftgedeelte waarin gesproken wordt over bruid en bruidegom, waarin mogen blijken, vers 5, dat de jongeling namelijk u, namelijk de bruidegom, namelijk uw God, trouwt met een jonkvrouw, namelijk met uw kinderen, namelijk de bruid, namelijk wat er nog meer staat. Over u vervolgens. Maar goed, dat is vers 5, dat schrijft het ook maar eens onder elkaar. Ook viervoudig parallelisme, want dan gaat het over de eenwording, niet van 2 en 10 stammen, maar de eenwording van Israël en de gemeente. En in de Bijbel wordt de eenwording van die twee, namelijk van de 210 stammen, gebruikt als een model, als een beeld van de eenwording van Israël en de gemeente. Die is moeilijk, maar voor het laatst, aan het eind van de dag mag dat toch, hè? Nog een beetje moeilijk. Als in Efeze 2, we hebben weer wat te doen de komende tijd. Als in Efeze 2 gesproken wordt over dat gij die eertijds heidenen waart en vreemd van het burgerschap Israëls, sterker, er stond vervreemd van het burgerschap Israëls, dat gij die eertijds heidenen waart, vervreemd van het burgerschap Israëls, nabij zijt gekomen en dus deel hebt gekregen aan het burgerschap Israëls en gezamenlijk gebouwd wordt op het fundament tot een woonstede Gods in de geest, dat is allemaal Efeze 2, is dat ontleend aan bijvoorbeeld Ezechiël 37 en in zekere zin aan Jesaja 62, waar twee volkeren tot één gemaakt worden. Het een is Joods, het ander is heidens. Het een wordt gevormd door de gelovigen uit de twee stammen van Israël. Het andere, het heidense deel, wordt gevormd door de gelovigen. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Je kan geen kant meer op. Uit de tien stammen van Israël dus. Dat is wat het is, hè. Vandaar dat men over die andere stal, schapen van een andere stal enzovoort, dat men daar altijd over discussieert en zegt, ja, maar dat is de gemeente. Of, ja, maar dat zijn heidenen. Maar er is natuurlijk maar één antwoord, zo letterlijk mogelijk. Er zijn tien stammen van Israël. Dat zijn heidenen en daar komt de gemeente uit voort. Voor zover ze verzameld worden, is het de gemeente. Je moet het leren zien, je moet er doorheen kunnen kijken door die taal. Hè? Want dat is wat het is. Door die beeldspraak. Nou goed, centrum in Jeruzalem, want het gaat over Jeruzalem. Hè? In dit schriftgedeelte wordt bij name genoemd ook in vers 6 enzovoorts en vers 7. En meer zeg ik er niet over. Ik heb geen tijd meer voor. Dan hebben we nog Zacharia 8. Vanaf vers 20 gaat inderdaad over Jeruzalem, dus dat lijkt me wel voldoende. En eigenlijk moet ik dan ook noemen het Nieuwe Testament, Lucas 21 bijvoorbeeld. Hè. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden tot de volheid der heidenen is, wat er maar staat, bereikt. De termijn der heidenen, die loopt een keer af. Dat heb je met termijnen, hè, dat weet je. Termijnen lopen af. En de termijn der heidenen, vertaald met de tijden der heidenen, lopen een keer af. En dan, nou ja, dan wordt het niet meer door de heidenen vertreden. Omdat Jeruzalem dan de stad wordt van de grote koning enzovoorts. Goed, dan gaan we sneller schrijven, want het wordt steeds later. Het koninkrijk wordt gevestigd over een bekeerd en verzameld Israël. Letterlijk, we hebben al wat van die schriftplaatsen gehad, maar ik som ze nu gewoon op. Dan hebben we er een paar om na te lezen. Deuteronomium 30, daar begint het altijd. Deuteronomium 30, vers 3 tot 6. Jesaja 11, vers 11 en 12, daar waren we al. Jesaja 14, de eerste paar versen. Jeremia 23, vers 6, 7, 8. Verzameld Israël, en dan een koninkrijk. Jeremia 32... vers 37, 38. En nog een keer Jeremia 33. Vers 7, 8 en 9. En dan Ezechiël 37 vanaf vers 21, maar daar waren we ook al, hè. Eigenlijk vanaf vers 1, maar goed. Ezechiël 37, en dan noem ik nog Micha 4, vers 6, 7 en 8. waar de heer koning over hen zou zijn ook trouwens. Maar goed. Maar dat koninkrijk wordt ook gevestigd over de volkeren. Nou ja, over heel de aarde, maar specifiek over volkeren. Psalm 2 fungeerde daar ook voor. Daarom noem ik nog Psalm 72, vers 11 en 17. Psalm 86, vers 9. Daniel. Die had veel meer aandacht moeten hebben vandaag. Maar goed, Daniel 7 in elk geval. Waar het koninkrijk over alle volkeren. Volken, scharen, natieën en tongen. Leuk is zo'n uitdrukking. Want die komt uit Daniel, maar wordt in Openbaring gebruikt nogal eens. Volken, scharen, natieën en tongen. Eén en hetzelfde. Al die volkeren. Maar die worden onderworpen aan de Zoon des Mensen. Daar staat die naam ook, Zoon des Mensen. Daniel 7. Na al die wereldrijken komt het laatste wereldrijk van de Messias. Nou goed, Daniel 7 vers 13 en 14. Wat zal ik nog noemen? Zacharia 8 vers 22. Etcetera, etcetera. En wat ik tot slot dan nog wil noemen, is dat het koninkrijk domweg gevestigd wordt door de Heer Jezus zelf, namelijk door zijn kracht. Want hoe dan ook de bekering van Israël is het resultaat van het werk dat de Heer doet in de toekomst. Niet alleen de prediking van het evangelie, maar ook de verdrukking en al wat ermee samenhangt. De Heer zelf zal dat bewerkstelligen. Hij zou, we hebben het gelezen uitgebreid, hij zou Israël verzamelen. Kortom, hij heeft dat koninkrijk ontvangen. Dat is al lang zo. Daar hebben we het volgende ronde wel weer uitgebreider over. Maar hij zal het ook in zijn kracht openbaren. Daarom heet de wederkomst van Christus de komst van de Zoon des Mensen in grote kracht en heerlijkheid. Hebben we die? Zo in het algemeen. Dan hoef ik daar verder niks meer over te zeggen. Wat ik tenslotte nog wil aanhalen, om toch Daniel nog even te eren, zal ik maar zeggen, is Daniel hoofdstuk 2 in het bijzonder, waar eerst in hoofdstuk 1 sprake is van de wegvoering van enigen uit de kinderen Israëls, te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen, vers 3. En het lijkt mij dat prinsen sowieso uit het koninklijk zaad zijn, want dat is wat het woord ook feitelijk betekent. Daar hoorde Daniel bij. En dat werd de belangrijkste van de hele club, van al die jongelingen, aan welke geen gebrek waren. Ze waren schoon van aangezicht en vernuftig in wijsheid, ervaren in wetenschap, kloek van verstand en wat het maar was allemaal. Nou goed. Maar zoals ik al zei, het probleem dat ontstaat bij die gelegenheid is, hoe gaat het verder met dat koninkrijk? Dat wil zeggen, het zal terugkomen bij het huis van David, maar wanneer en hoe? En daar gaan al deze hoofdstukken over. En het begint met nog het makkelijkste deel van al deze profetieën, namelijk de geschiedenis in Daniel 2. Het is een ellende om het te moeten voorlezen overigens, want het is een zo lang verhaal. Er komt, weet ik hoe vaak, komt hetzelfde lange stuk weer voorbij. Van Nebukadnezar droomde een droom. Van zo. En hij wist niet meer wat het was. Toen kwam Daniel, die zegt, nou, u droomde. En dan komt het hele verhaal weer. En dan zegt hij, nou zal ik u verklaren hoe die droom is. En dan komt hij weer een keer voorbij. Dat is toch wat, mensen. Nou goed. En het heet dan allemaal de verborgenheid. Vind ik ook wel leuk. De verborgenheid die de koning eist. Want dan kom je al meteen terecht in onze bedeling. Maar wat uitgebeeld wordt, dat weet u natuurlijk. Hè? Dat hele beeld is een uitbeelding van achtereenvolgens de verschillende wereldrijken die zouden passeren. Dat is een hoopvolle gedachte, ze passeren. Ze komen en gaan, de wereldrijken. Achtereenvolgens. Wat ons daarbij niet mag ontgaan, is dat hoe ze ook heten, ze heten allemaal Babel, want zo heet het hoofd. is een beeld van Babel. Gij, o koning, zijt het gouden hoofd en het hoofd heet Babel. Blijft altijd Babel. Hoe dan ook, al wordt het het Medo-Persische Rijk of het Griekse Rijk. Dat is nog te verklaren. Het Romeinse Rijk is iets moeilijker, maar blijft Babel. Tot in de dagen van de wederkomst van Christus aan toe, want de 10 tenen voorstellende de 10 statenbond, broeder Venema, Venema moet ik zeggen natuurlijk, die zijn nog steeds Babel. Het is het laatste wereldrijk, maar met Babel als hoofdstad, dat zegt Openbaring ook, dus waarom niet? Hè? Openbaring 17 met name, enzovoorts. Maar de aardigheid is wat er dan staat, hè. De Nebukadnezar zag dit. En daar, even kijken, toen kwam er een steen. Nou goed, hè. En dan staat er in vers, even kijken, vers 44, in de verklaring van die droom. Doch in de dagen van die koningen, de 10 koningen voorgesteld door de 10 tenen en later voorgesteld door de 10 hoornen. Want wij zeggen horens, maar er staat hoornen in de Bijbel. Hè? 10 hoornen uit Daniel 7 en uit Openbaring natuurlijk. Doch in de dagen van dat laatste wereldrijk, gevormd door die 10 statenbond met Babel als hoofdstad. Of gewoon met Babel als hoofd, want zo staat het hier. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken. Wat bedoelt het Nieuwe Testament dus met de uitdrukking Koninkrijk der Hemelen? Nou, dit koninkrijk. Toch? En let op hoe het er staat, is prachtig. Want er staat Koninkrijk verwekken, maar de term kan alleen als het gaat om het verwekken van een koning. De koning wordt verwekt en dan is er een koninkrijk, dus dan is er een koninkrijk verwekt. In wezen is er uitspraak dus over de opstanding van Christus. Niet dat het ons veel uitmaakt, want we wisten dat toch wel. Maar het staat hier eigenlijk ook, hè. De God des hemels zal een koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dan ben je weer terug in 2 Samuel 7. De stoel zijns koninkrijks zal niet wankelen, zal bevestigd worden tot in eeuwigheid. Het gaat dus over de zoon van David. Maar het heet de God des hemels zal een koninkrijk verwekken. Zie? En nou nog een markante uitspraak, ook een mooie. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Geen ander volk dan... Ja, dat staat er niet bij. He. U weet toch waar het over ging? Daar stond dat beeld. En toen was er een steen. Waar staat het ook weer? Vers 34. Dit zaagt gij. Wat ik eigenlijk altijd bedenkelijk vind. Want dan denk ik, wie zit er aan dat beeld te zagen? Hè? Maar goed. Dit zaagt gij totdat er een steen afgehouwen werd. Door iemand blijkbaar. Maar staat niet bij door wie, hè? Totdat er een steen afgehouden werd zonder handen. Dat betekent dat er geen mensenwerk was. En u weet, vers 44 zegt, de God des hemels zal een koninkrijk verwekken. Dus die regelt dat, hè. Die brengt die steen voort. De God des hemels. Totdat er een steen afgehouden werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en vermaalde ze. Met andere woorden, de steen uit vers 34 is geen ander volk uit vers 44. Welk volk? Dat wil zeggen, de steen is een beeld van een volk. Toch? Nee, we hadden de gemakkelijke route gekozen en gezegd, de steen is Christus. Nee, natuurlijk, dit is ook zo. Maar met welk volk? En dan hebben we de route vanuit het Nieuwe Testament, waar staat dat u en ik in Christus erfgenamen van God zijn, mede-erfgenamen met Christus, tevoren geordineerd zijn tot zo'n stelling, dat we zijn wedergeboren tot een onvergankelijk, onverwelkelijke of onverderfelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. De teksten mag ik er later zelf bijschrijven, wat dan staat. Geroepen zijn tot heerlijkheid, tot kronen die we zullen ontvangen enzovoort. En dan staat hier dat het koninkrijk aan geen ander volk wordt overgelaten. Welk volk? Nou ja, binnen het kader van Daniël gewoon Israël natuurlijk. Daar gaat het over. Over wanneer en hoe laat en na 70 weken enzovoorts komt het koninkrijk, Daniël 7, komt het koninkrijk van de zoon des mensen. Dus die de zoon van David is. En die zal de aarde onderwerpen, staat er allemaal. Die zal een eind maken aan dat wereldrijk. En daarmee aan alle wereldrijken tegelijkertijd. Want het hele beeld hier uit Daniël 2 wordt ook vernietigd. En die dieren worden gedood, want verlenging van leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe, staat er. Dus er maakt een eind aan alle wereldrijken als zodanig. Dat doet Christus. Christus kennen we als steen. Maar hier staat aan geen ander volk. Welk volk is het dan? Ja, Israël. Het volk van David, dan wel van de zoon van David. Maar wij leren dat het koninkrijk beërfd wordt door de gemeente.
Die zullen de wereld oordelen.
Of weet gij niet, dank u zuster. Of weet gij niet dat wij, Corinthiërs, dat wij de wereld zullen oordelen? Sterker nog, de engelen zullen oordelen. Dat is nogal hemels trouwens. In 1 Korinthe 6, geloof ik. En toch wordt het niet aan een ander volk dan aan Israël overgelaten. Het is een lange omweg. Maar je moet concluderen dat de gemeente dus Israël is. Nou ja, dat is voortvarend, korter dan, minder voortvarend, minder kort door de bocht. De gemeente maakt deel uit van Israël. En nou weer sterker, de gemeente wordt gevormd door de eerstgeborenen uit Israël. Een volk van eerstgeborenen. Zo goed als Christus zelf eerstgeborene is en was uit Israël, aan wie wij deel hebben gekregen. Want, ja, ik ga er even op in, want naast dit vers, kijk, sommigen zeggen natuurlijk, verbondstheologie zegt dat volk is Israël, maar dat is vervangen door de gemeente. Maar de gemeente is Israël. Het wordt aan geen ander volk overgelaten, dus de Joden krijgen het niet alsnog, en dus komt er geen aartskoninkrijk, ze geloven niet in die 1000 jaren enzovoorts. Redeneren dat weg. Ultradispensationalisme, en ik laat dispensationalisme buiten beschouwing voor het gemak aan het eind van de dag, maar ultradispensationalisme, ultrabedelingenleer, zegt dus gewoon, het wordt aan geen ander volk overgelaten, dus het wordt gegeven aan Israël, de gemeente heeft daar niks meer van doen. En als ik dan citeer uit Korinthe, zeg maar, we zullen tot de wereld oordelen, zeggen ze, nee, maar dat gaat dan dus ook over Israël, gaat helemaal niet over ons. He? Die houden alleen Efeze, Filippenzen, Colossenzen over, maar hebben dan nog een probleem, want dan zeg ik, in Efeze staat, wij zijn tevoren verordineerd tot zo'n stelling. En er wordt wel degelijk ook in Efeze gesproken over het beërven van het koninkrijk. Enzovoorts. Dus men stikt daar toch in. Want naast dit vers, het koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden, komen wij in het Nieuwe Testament terecht bij Matthäus 21. Tenminste, daar stond het vroeger altijd. Matthäus 21. Ja, staat er nog, zeg. Vers 43. Daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods, God, de God des hemels, zou een koninkrijk verwekken dat aan geen ander volk wordt overgelaten. Maar Matthäus 21 zegt de Heer Jezus, daarom zeg ik u dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Dus toch aan een ander volk. Los van uitspraken als: ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami, dat wat niet Gods volk is, daardoor zal ik u tot toorn verwekken, enzovoort. Toch een ander volk? Dat hangt er maar vanaf. Zijn de 10 stammen een ander volk dan de Joden? Nou, het waren 2 volken, 2 koninkrijken, zullen in de toekomst verenigd worden. Dus het is een ander volk. Wat je maar wil, wat je maar wil. En als je onder het volk verstaat Israël, ja, dan is het geen ander volk. Nou, je moet eronder verstaan dan Jacob, hè? Etnisch. Dan is het geen ander volk. Het is maar van welke kant je komt. Maar het verklaart dus toch dat de gemeente op een of andere wijze Israël is. En waarom ook niet? We hebben ook uitspraken in het Nieuwe Testament waarin gezegd wordt dat wij, gelovigen, wedergeboren mensen, wij zijn de enige echte Joden. Heb ik het niet eens over 10 stammen? Over Joden. Die is een Jood die het in het verborgen is, die besneden is met de besnijdenis des harten, de besnijdenis die zonder handen geschiet in Romeinen, wat het maar was, Romeinen 3 geloof ik. Nee, 2 nog. Ja.
Maar hier wordt het wel gezegd tegenover heel nu, die Stijn zal ook op bevallen, zegt hij verder dat ik dat tegenvind.
Nou ja, kijk, het zal aan geen ander koninkrijk worden overgelaten, maar neem niet weg dat de ongelovigen binnen dat koninkrijk zouden gedood worden, worden uit het koninkrijk weggedaan. Matthäus 13 bijvoorbeeld. De zoon des mensen zal uit zijn koninkrijk vissen, weet je wel, met een visnet. Of hij zal zijn het onkruid vergaderen en in beide gevallen zal het geworpen worden in het vuur. In de buitenste duisternis en wat het maar wezen mag.
Spreekt je daar niet meer over?
Nee, niet specifiek. Het komt er gewoon op neer dat het koninkrijk terugkeert bij Israël. Het was namelijk zojuist naar een ander volk gegaan. Logischerwijze, het was van Israël weggenomen, van Gods wegen. 10 stammen was al afgenomen, nu alsnog van de 2 stammen. En waar blijft het dan? Wie heeft er dan het primaat, heet dat, hè? Wie heeft er dan het primaat onder de volkeren? Ja, hoor eens, dan moet je terug in de geschiedenis. Waar kom je dan terecht? Als de erfgenamen van Abraham het niet hebben, waar komt het dan dus terecht? In Babel. Moeilijker is het niet. Bovendien, alle volkeren vinden hun oorsprong in Babel. Dus als die troon ergens moet staan over de volkeren en de aarde, als het niet is in Jeruzalem, is het in Babel. En daar komt het dus terecht. Maar wat gezegd wordt hier, is dat uiteindelijk dat koninkrijk Gods niet aan een ander volk zal worden overgelaten. En dat betekent dus dat het letterlijk zal terugkeren in Jeruzalem. En het zal Joods zijn in de eerste plaats. En daarna gewoon Israëlitisch. Net zo letterlijk, daar gaat het om. En het oordeel komt over de volkeren der aarde. Dat er een onderbreking zit in het hele verhaal hier en in al die andere hoofdstukken in Daniël. Ja goed, daar ga ik nou niet op in. Maar het heeft van doen met de verborgenheid van dat koninkrijk. Hè? Maar die steen, wel, ik heb het nog nagevraagd aan, raad eens wie?
Petrus.
Dank u, zuster. Het was enigszins cryptisch, maar het moet te doen zijn. Aan Petrus, die heette zo, hè? Steen heette die. Stein van zijn achternaam. Mooi Joodse naam. Meestal is zo iemand advocaat ook meteen. Hè? Maar goed, dat doet er nou niet toe. Stein. Maar steen. En Petrus zei, natuurlijk, Christus is die ene levende steen. Dr. Livingstone. Ah, precies. Ja, dank u. Dat zei een Amerikaan was dat. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Einstein, zeg maar. Die ene levende steen, dat is Christus. Maar wij worden als levende stenen aan die ene steen gevoegd. Die uitdrukking heb ik van een bouwvakker geleerd. Maar Petrus zei het ook. We worden aan die ene steen gevoegd. Wij worden één met die ene steen en daaruit ontstaat één grotere steen. Bij nader inzien is de steen ook één huis. Bij nader inzien is het een tempel. Maar net zo goed één paleis. uiteraard, want wij zijn koningen en priesters. Kortom, die steen wordt zonder handen afgehouwen en die zal de hele aarde vullen, was de gedachte. Toch? Steen zal de hele aarde vullen. Nou, dat is het verhaal. Het is Christus, maar die zal de hele aarde vullen. Dat wil zeggen, die zal zijn alles en in allen. En daarmee zijn koninkrijk zal overal gevestigd worden. Het komt uit de hemel, het breidt zich uit naar, dat wil zeggen, dan wel het daalt af, maar dat is toch niet wat anders. Het daalt af naar de aarde, was de bedoeling. En dat is wat in de toekomst zal gebeuren. Maar het begint pas uiteraard bij de wederkomst van Christus. Waar niet alleen dat overblijfsel betrokken zal uit Israël, betrokken zal worden in de vestiging van dat koninkrijk van Christus over heel de aarde, maar waarin net zo goed de gemeente betrokken zal zijn in de vestiging van dat koninkrijk over heel de aarde. Alleen dat overblijfsel uit Israël op aarde zal dat doen vanuit aardse positie en de gemeente zal dat doen vanuit hemelse positie. Ja, er is niet al te veel meer over te zeggen, maar dat ligt allemaal opgesloten in die steen. Zie? Die steen is Christus en die steen wordt hier beschouwd als een beeld van het koninkrijk van Christus. Die steen valt, die brengt oordelen, maar die steen vult heel de aarde, is de gedachte. En daarna zeggen we toch weer gewoon, de steen is Christus die uit de hemel nederdaalt. Niet om een koninkrijk hier op aarde te ontvangen, maar denk aan nogal wat gelijkenissen. Hij ging naar de hemel, reisde buitenslands, om een koninkrijk te ontvangen en daarna weder te keren. Koning en al. En zo kennen wij hem inmiddels. Dat koninkrijk is aangebroken. Hij is daar de eersteling en de koning van. Wij zijn eerstelingen van dat koninkrijk. Eerst geborenen en daarom gepromoveerd naar de hemel. Daar hebben we positie ontvangen. En het zal op aarde geopenbaard worden als de Heer wederkomt met zijn gemeente om Israël tot bekering te brengen en daarna terug te verzamelen en dan op aarde via Israël als eersteling de volken op aarde dat koninkrijk uit te breiden over alle volken. Zie, niet maar een paar teksten in Openbaring 20, maar heel de Bijbel door in het Oude Testament vinden wij daar de klare, de heldere uitspraken over. Weliswaar niet over de gemeentelijke positie daarin, maar wel over de positie van de Heer Jezus Christus als zoon van David, als zoon des mensen in de eerste plaats en als zoon van God in de hoogste plaats. Goed, wij zullen het daarbij laten, tenzij iemand nog een dringende vraag heeft. Nee, jullie zijn allemaal horendol natuurlijk. Goed, wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij ook vandaag bijeen mochten zijn en via deze oud-testamentische uitspraken onze aandacht mochten richten op die dingen die haast geschieden moeten. Wij danken u dat we mogen vooruitzien naar de wederkomst van onze heiland, welke de hemel moet ontvangen, tot de tijden der wederoprichting waarvan de profeten gesproken hebben. En we danken u dat wij mogen verstaan en begrijpen dat u eerst een volk verzamelt uit de heidenen voor uw naam, om daarna pas weder te keren. En we danken u dat wij dan in onze dagen met alle vrijmoedigheid gehoor mogen geven aan uw oproep om uit te gaan buiten de legerplaats en om ons te stellen onder de leiding en heerschappij van onze heiland zelf. Wij danken u dat we deze schriften mogen leren verstaan en daardoor hoop mogen hebben. We mogen uitzien naar die dagen waarin alsnog de heerlijkheid van Christus en daarmee uw heerlijkheid geopenbaard zal worden in deze oude schepping. Wij danken u te mogen weten dat u alsnog tot uw doel zult komen, dat eenmaal alsnog zal verschijnen in heerlijkheid met grote kracht de Zoon des mensen. Opdat vervuld zal worden uw oorspronkelijk voornemen, opdat uw plan der eeuwen zijn voltooiing en vervulling zal vinden in de vestiging van dat koninkrijk van Christus op aarde. Maar in afwachting van de openbaring daarvan mogen wij ons geborgen weten bij u. Mogen wij de Heer Jezus kennen als onze heiland, ons hoge priester, onze herder, die ons nu reeds verzamelt en plaatst buiten de legerplaats, waar wij wellicht smaadheid dragen, maar waarin wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Wij danken u voor de rijkdom die u ons geschonken hebt en ook schonk vandaag, waar we uw woord mochten openen, en vragen u, wees u ons nabij, zoals u beloofd hebt, met uw krachten, met uw genade, om Christus wil. Amen.